Wij gaan beginnen met de presentatie van het 11e Brabantse Boekenweekboek en met de uitreiking van de 6e Willem Iverprijs. Iedereen hartelijk welkom. We hebben alle jaren meer volk, dat is alleen maar heel aangenaam. Speciaal welkom aan de burgemeester van Os. En die heeft straks een belangrijke functie, dat weten de vaste klanten wel. De nieuw Brabants Boekenweekboek, dat had dus het thema gekregen, het landelijke thema. Daar varen wij altijd op mee, hè. En dat was nou Duitsland. Was ich noch zu sagen hätte. Er waren er mee die door van dicht sloegen en die al lieten weten, dan doe ik niet mee. Maar het viel ons achteraf heel veel mee. Ik denk dat het nog niet 1% is die uiteindelijk afgehaakt heeft. En een paar procent die wij hebben moeten afhaken. Omdat hun verhaal niks met Duitsland te maken had. Dat is dan ook eigenlijk een beetje pijnlijk. Maar ja, dat moet dan wel. Als je een thema stelt, moet het er ook aan voldaan worden, vonden wij. We hebben 46 deelnemers, dus we zijn heel tevreden over de uitkomst. We hebben een algemene vertaling gehanteerd. Wat ik nog zeggen wou. Bij ons zou dat zijn wat ik nog zeggen wou. Maar je moet een beetje schipperen, het moet voor heel Brabant gelden. En iedereen moet het ook meteen begrijpen als je die titel ziet. Hè? We hebben weer prachtige illustraties. Daar gaat Jan straks meer over zeggen. Jan Luisterburg, mijn compaan in de redactie. En ik mag nou aankondigen de Bergse Kamer. En dat doet mij grote deugd. Want wij hebben hier, denk ik, nog nooit optredende artiesten gehad van zo wijd weg. Want als we hier Bergse Kamer zeggen, bedoelen we wel Bergen op Zoom. Mag ik die mensen verzoeken op het podium plaats te nemen? En mag ik een heel hartelijk applaus? Want zij hebben een afstand afgelegd die verder is als van hier naar Amsterdam. Het is maar dat je het weet, hoe groot Brabant is, hè? Birgit Baks, die ken ik wel. Birgit Baks Hermans, die kent iedereen als hij geabonneerd is geweest of nog is, hopen wij, op het tijdschrift Brabants. En Birgit, jij stelt zelf de andere mensen voor, mag ik hopen, hè?
Dat doe ik.
Goed zo. Succes.
Goedemiddag, dames en heren. Dankjewel, Cor. Ik zal even voorstellen, dit is Kees van Broekhoven. En aan... En Monique Jimkes zal ons begeleiden. En Kees die zal vertellen wat wij vanmiddag gaan doen voor u.
Ja, goedemiddag allemaal. Vannacht welkom in Lid. En wij voelen ons eigen hier ook heel erg welkom. Vanmorgen vroeg om 7 uur of daarvoor zijn we al opgestaan. We hebben onze broodjes met kerst klaargemaakt. En we zijn met de bus eenmaal naar hier gekomen om voor jullie voor te dragen. Want Jan en Cor hebben ons gevraagd of wij wat liedjes willen komen zingen. Nou zijn wij eenmaal geen liedjeszangers, want wij zijn een dialectgenootschap en wij zijn altijd heel ingewikkeld en serieus bezig met het bewaren en het handhaven van het Bergs dialect. En een paar maanden geleden hebben we voor de flauwekul eens een keer wat liedjes gezongen. Nou, en ze hebben gevraagd, willen jullie dat in Lid komen doen? En toen zeiden wij, in Lid? Waar ligt dat eenmaal? Is dat nog in Brabant? Ja, zeiden ze. Nou, vooruit. Dan doen we het, hebben we toen gezeten. En nou gaan we een paar liedjes zingen. En straks nog eens een paar. Straks. Wij gaan liedjes zingen die jullie misschien allemaal kennen, die melodiekjes. Maar wij zingen ze met een Bergse tekst of een tekst zoals wij die in Bergen zingen. En het liedje waar we nou mee gaan beginnen, dat refreintje, dat kende allemaal. En de rest moeten we maar horen. Het liedje net kende het nog terug in Bergen. En dat gaat over Bergse woorden. Witte gij wat upkes zijn en forse stiense vijgen. Lopten ook een stratje om een meske mee te krijgen. En de zwinters ook gebaand of reden op boewukken. Vangde wel eens meulenaars en pratte gij van zukken.
danste gij ook graag een schots of liever een carré? Lustte gij ook erpels met een schotteltje naché? Pratte gij ook zo gerre van rokken met een flair? Van Pieter Oli, Bukken Ben, dan zeiden Bergenair. Tralalalala, 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 tralalalala.
En de gij ook wel eens leut, vangde wel eens spuiten. Pruimde gij ook negeret en lustte lange luiten. Witte gij wat kaaien zijn en forse steense geepen. Spulde jong met murpels of latte gij hem repen.
Neemt ie ook een kielekei of ouwe blekke bussen? Schiet ie met een kattenpul het liefste op de mussen? Pratte gij van Bonkertje of van een Pietelaar? Van krabben vangen, baaieren, dan zeiden Bergenair. Tralalalala, 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 tralalalala.
Snapte mijn als ik u vraag en een stekelviske? Noemen ze jou Ariaan of witte gij soms Kiske? Kijkte gij ook deur de reet van schutsel bij de buren? Of houden niet van mensen die u leggen in de luren?
Pratte gij ook van ik zijn, oudoe en wacht een bietje? Witte gij de Nermenblok en witte het Katrientje? Verstaarde gij, ge zei gijf, een bukken zeer verraag?
Dan pratte gij precies als wij en zeiden Bergenair. Tralalalala, 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 tralalalala. Dat was het Bergsmopken of kent het nog terug in Bergen. En nou gaan we een popperieke zingen. En dat zijn een hele hoop liedjes die men in Bergen zingen op feestjes en op partijen. Maar we beginnen met ons eigenste vastenavond volkslied. Vastenavond noemen wij de carnaval. Als de carnaval begint, dat is op 11 november. Als de kraai valt op de dinsdag, dan zingen wij altijd het Bergs vastenavond volkslied. En dat is Midenos.
Midenos die oude geitje, Midenos die oude geitje, en t was in zijn leste strijd, t was een stukje van zijn eier kwijt. O, t is zonde van dat beestje.
En als ons vader mij vroeger naar bed bracht op de trap, dan zat ik op zijn schouder en dan zong ik altijd. Kepiere, kepiere, kepinkstere blom, van s'morgens vroeg tot s'avonds. En als wij s'avonds thuis komen, dan gaan we naar ons beddeke. Kepieleke, kepieleke, kebonink aan me kont, van s'morgens vroeg tot s'avonds. Dan moet ik even iets over mijn familie vertellen. Mijn opa die noemde ze de triplexkoning. Die had een broer en die noemde ze de pieper. Eigenlijk heette hij Jan Klaassen, maar ze noemden hem de pieper. Jan Klaassen die was getrouwd met tante Kaat, tante Kademmers. En tante, dat was dus Jan, Klaassen en Katrijn. Leuker, hè? Maar goed, tante Kademmers, het gebeurde dikwijls op feestjes dat ze te veel pol nam. Of een advocaatje met slagroom, dan lusten ze ook gerren. En op een gegeven moment, dan kwam ze een beetje boven de theewater. En dan ging ze staan, midden in de kamer. En dan zong ze altijd het liedje wat Brigitte nou gaat zingen.
Zie ze dapper vlooien zoeken, snel en zij erin gepakt. O, hoort er tieren, hoort er vloeken. Hier, gij kleine dondersteen, waarom beten in mijn been? Ik zal u zonder medelijden in de piespot laten glijden. Ik zal u zonder medelijden in de piespot laten glijden.
En nou gaan we het liedje van de bakker zingen.
Op de hoek daar woonde een bakker en die bakker redde een sik. En die sik kreeg op zijn mieter met een dikke krentenmik. Laat hem maar gaan, laat hem maar gaan, want die sik had niks gedaan. Laat hem maar gaan, laat hem maar gaan, want die sik had niks gedaan. Op de hoek daar woonde een bakker en die bakker redde een sik. En die sik kreeg op zijn mieter met een dikke krentenmik. Laat hem maar gaan, laat hem maar gaan, want die sik had niks gedaan. Laat hem maar gaan, want die sik had niks gedaan.
Een van de liedjes die ons vader vroeger altijd zong is het volgende. Amerika is een mooi land, maar het is verre. Een bakske met wielekes eraan is een kerre. Mooi meskes met kort rokskes aan, zie ik gerre. En als ze de regen dan puk, 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 pukt, zie ik sterren.
En nou gaan we zingen over het lijk.
Zijn er nog mensen die het lijk willen zien? Ze kietelt met haar dijbeen aan mijn jojo. Zijn er nog mensen die het lijk willen zien? Je kan komen kijken van 9 tot 10. Zijn er nog mensen die het lijk willen zien? Ze kietelt met haar dijbeen aan mijn jojo. Zijn er nog mensen die het lijk willen zien? Je kan komen kijken van 9 tot 10.
En we zijn nou net uit de crisis. En lang geleden, voor de oorlog, hebben we nog een crisis gehad natuurlijk. In de tijd van Colijn. En toen zongen we het liedje wat we nou gaan zingen. Maar dat zingen we nou in Bergen nog steeds met de Vastenavond.
De Jude gulden is gevallen, Colijn die scheurde uit zijn nek. Wel non de Jude gulden op bevallen, nou komen er weer dubbeltjes bij. Een potje bier kost kapitalen, en wie van ons kan dat betalen? Wel non de Jude gulden op bevallen, dan komen er nieuwe dubbeltjes bij.
Nou mensen, ik hoop dat het toen een beetje geamuseerd hebt. Wij gaan nou weer rusten en we gaan weer verder met het programma. En dadelijk komen we nog even terug.
Dankjewel, Bergse Kamer. De bekker in een sik heet hij in een bos ook. En die kreeg op zijn donder met een grote krentenmik. Die kreeg hij op zijn mieter. Het zal niet veel uitmaken. Maar West-Brabant timmert wel aan de weg. Hè? Want die zien we op televisie. De kunnen gaat er naartoe. En ze komen helemaal naar Lid. En dan zijn er altijd mensen die zeggen, waarom toch helemaal in Lid? Nou, daar hebben wij te danken aan Os en aan de burgemeester van Os. Bobine Buis Glaudemans, die is dus ook hier om de prijs uit te reiken. Maar die prijs is ook ingesteld door de gemeente Os, Willem Iverprijs. En daar is het aan gekoppeld. En wij zitten heel garen in Lid. En als wij niet in Lid hadden gezeten, en Nout Bongers had er niet zoveel voor gedaan, dan denk ik dat we het bijltje al lang in een hoek hadden geflikkerd. Om zo maar eens te zeggen, ja. Ja, dat kan ik wel meteen doen. De techniek is in handen van Nout Bongers en de fotografie en de opnames die zijn in handen van Frans van den Boogaard. En nou krijgen we het tweede trekpleister van onze middag. En dat is een mens die doet solo, ondertussen ook al in de sfeer van het cabaret associëren, 1,5 uur lang, wat de Maranstaan. Hij is de man van het AR Theater en daar heeft hij prachtige sketches samen met Yvonne Gijsbers uitgevoerd en dat doet hij nog. Hij doet taaltraining, hij houdt lezingen, hij schrijft poëzie. Hij is bekend van Pauw en Witteman. Hij was bekend van de Kopspijkers. Hij komt uit Aarle-Rikstel, op zijn Nederlands, op zijn zondag zullen we zeggen. Hij is voorzitter van het Dialectenfestival van Lieshout. Hij was stadsdichter van Helmond. Hij schrijft ontzettend veel. Hij is taalbevlogen. Hij heeft meer dan 100 boeken en boekjes geproduceerd. En hij heeft heel veel humor. En hij wil nou al voor de tweede keer hier zijn bij de presentatie van ons Boekenweekboek. Mag ik een daverend applaus voor Wim Daniëls.
Beste mensen, ik heb net even het programma van vandaag doorgenomen. Om 4:15 dan is er een dankwoord. En er staat met dank aan Wim Daniëls. En aan de andere mensen, de Bergse Kamer, et cetera. Maar ik moet in de pauze weg, want ik moet nog een Aarle-Rikstel iets doen. Dus als Schalie mijn bloemen wilt geven, een keer in de beste, direct meteen doen. Ja? Oh. Ik zijn net al een paar mensen geweest die hebben gevraagd waar ik op mijn trui heb staan. Dat is een prijs die heb ik gekregen, ik weet niet, een tijd terug had ik een prijs gekregen. En toen mocht ik van het Brabants Dialectfestival een trui uitzoeken. En toen heb ik mocht ze even de tekst erop zetten. En er steer op, denk de wijken toch eens in. En dat was eigenlijk krekveur dat de top 2000 er was. En dit jaar stond John Lennon met Imagine op eind. En denk de wijken toch eens in, dat is de vertaling van Imagine van John Lennon. Vandaar dat ik, en dit is een Brabantse trui, dus dat is een heel mooi trui. Ik was gisteravond in Hogerheide, en er zijn ook een paar mensen die uit Hogerheide, die er gisteravond bij waren, die hier zijn. Toen ik terugreed, dacht ik, ja maar meer moet ik naar Lid. En waar ga ik in Lid zeggen, want ik wist, dus ik ga afgerond waar ik in Hogerheide moest zeggen, maar nou moet ik nog iets in Lid zeggen. En ik ben hier een paar jaar geleden ook geweest, en toen heb ik, weet ik ook nog, onder andere over dit boek iets gezet. Dit is het allereerste boekenweekgeschenk dat er is gemaakt, dus uit 1932. Want het Brabantse Boekenweek, een prachtig initiatief, dat bestaat nu voor het 11e jaar, voor de 11e keer komt er een Brabants Boekenweek uit, is het afgeleide van het Boekenweekgeschenk dat er elk jaar in de Boekenweek komt. En de Boekenweek die begint weer op 12 maart. En dan komt er elk jaar een Boekenweekgeschenk. En dit is dus het alleruurste. Ik verzamel Boekenweekgeschenken niet, maar er zijn wel mensen die ze wel verzamelen. Maar ik heb op de een of andere manier toch het allereerste Boekenweekgeschenk in hand gekregen. Het is uit 32. Uit 34 is het mist, dat is het moeilijkst aan te komen. Er zijn fotoportretten van auteurs. Maar dit vind ik wel interessant. Ik weet ook niet meer, krijg waar ik een paar jaar geleden hieruit heb gelezen. Maar ik ben ook op de een of andere manier betrokken geraakt bij Museum De Wieger in Deurne. Dat is een museum dat een beetje moeilijk is. Omdat veel gemeentes toch de geldkraan wat een dichterij is in. En een tijdje terug was ik er ook voor een lezing. En er is inmiddels een prachtig boek verschenen over De Wieger. Dat is dit boek. De Wieger is een museum dat is genoemd naar Hendrik Wiegersma. En Hendrik Wiegersma die is hier een Lid geboren. Die vader die kwam natuurlijk, hij kende uit zijn achternaam opmaken, oorspronkelijk uit Friesland. Maar die is hier terechtgekomen op de Lidse dijk nummer 50, geloof ik, of 45, meer dan 50. Daar is hij aanvankelijk gaan wonen, dat is een monumentaal pand. Daarna is hij naar nummer 12 op de Lidse dijk gegaan. En die zoon, die heeft hier de lagere school in Lid gehad, Hendrik Wiegersma, want daar geeft hij boeken over de Wieger. Die is op een gegeven moment huisarts geworden in Deurne, in een pand, dat heet nou De Wieger. We hadden een hele aparte dokter, In Deurne is dit ook wel bekend als de wonderdokter. Ik heb nog wel mensen gekend. Hij is in 1897, denk ik, geboren. Of misschien 1891, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik denk 1897. Hij is in 1969 gestorven. En ook toen hij met pensioen was, toen bleef hij toch nog wel heel veel mensen helpen. Want mensen kwamen naar Deurne van heinde en verre om zich door hem te laten helpen. Een hele aparte dokter. Wonderdokter. Mijn vrouw die komt uit Vlierde. En daar kwam hij ook heel dikwijls met Pert langs gereden. Want hij ging heel dikwijls naar zijn klanten te Pert. En soms ook op de motor. Maar die mensen waren ook een belangrijke kunstenaar. Die maakte ook prachtige schilderijen. Daar kun je natuurlijk van zeggen, de smaak verschilt. Maar die heeft geëxposeerd in het Stedelijk Museum. Heeft in het buitenland exposities gehad. En daarneffen waren hij ook nog een geldschieter voor kunstenaars die het heel moeilijk hadden. En ik was afgelopen jaar waar ik in Frankrijk om een schrijfcursus te geven, ergens bij een vrouw uit Aalen, uit mijn geboorteplaats, die door een huis heen, en die wou daar een schrijfcursus organiseren, die heb ik doorgegeven. En daar vlakbij hadden een prachtig museum, die Hendrik Wiegersma heeft door ook nog in Frankrijk in dat museum geëxposeerd. En omdat hij in Lid geboren was, vond ik dat toch wel bijzonder. En in dat boek van Hendrik Wiegersma, ik ga er nou een stukje uit voorlezen. Op de een of andere manier komt Lid er een paar keer in terug. En ik kom direct terug bij het boekenweekgeschenk. Het begint als volgt, een stuk over Lid. Hendrikus Josephus Maria Wiegersma, roepnaam Hendrik, wordt op 7 oktober 1891 geboren in Lid. Zijn vader Jacob Hendrik is een doopsgezinde Fries uit Surhuisterveen, uit 1863, en zijn moeder, Elisabeth Josefina Maria Blanke, een katholieke Gelderse uit Culemborg. Jacob studeert medicijn in Utrecht, slaagt in 1890 voor zijn artsexamen, trouwt in Hilversum en gaat omwille van zijn huwelijk, is hij katholiek geworden, maar hij praktiseert niet. Het jonge echtpaar gaat wonen op de Lidse Dijk 50, een 17e eeuws huis aan de Maas met een prachtige gevel. Nou, op een gegeven moment wordt dan Hendrik geboren. En Hendrik die trouwt op een gegeven moment met een zekere Daniels. En Durm de Minde natuurlijk ook weer extra aansprak. En er waren Hendrik Wiegersma, die vader van Hendrik Wiegersma, die trouwde op een gegeven moment een vrouw die bij hem in huis werkte. Die heette ook al Daniels, Anna Katharina Daniels. En die had een nichtje, waardoor dat nichtje bij de familie bekend was. En Hendrik is uiteindelijk met het nichtje getrouwd. En dan komt op een gegeven moment in dat boek voor de Hendrik Wiegersma in Deurne gewonen. En contact kreeg met Anton Kolen. En Anton Kolen die ging op een gegeven moment met Hendrik Wiegersma mee. En Hendrik Wiegersma die vertelde dan hier over Lid. En de heeft ervoor gezorgd dat Anton Kolen op een gegeven moment het dorp aan de rivier is gaan schrijven. Het dorp aan de rivier is geschreven dankzij die Hendrik Wiegersma. En in de allereerste boekenweekgeschenk uit 1932, je ziet dat ik allerlei omwegen moet maken om het verhaal rond te breien, daar komt een uitgebreid stuk in voor van Anton Kolen. En er zijn mensen die nog steeds heel erg bezig zijn met Anton Kolen. En ik ga een stukje voorlezen uit wat Anton Kolen in dit boekenweekgeschenk uit 1932 schreef. Het is een boekenweekgeschenk waarin worden 5 vragen aan mensen gesteld. En 1 van de vragen die aan mensen gesteld worden, is de vraag: waar ben jij nog van plan in jouw schrijversbestaan? Anton Kolen die geeft er dan onder andere het volgende antwoord op. Daar ga ik nou een stuk uit voorlezen. Wat wilt gij ons reeds iets ontsluieren omtrent uw toekomstplannen? Deze klassieke vraag heeft in waarheid iets vleiends. Veronderstelt ze niet inderdaad een schare van naamloze belangstellenden die reeds de oren spitsen uit een voor de schrijver steeds plezierige nieuwsgierigheid? Niet alleen leest men uw boeken, men brandt al min of meer van verlangen naar het volgende. Laat ik het niet onder stoelen of banken steken dat ik voor het schrijven deze regelen, de arbeid aan een vervolg op Kinderen van ons volk, onderbroken heb. Daar was hij dus mee bezig met het schrijven van het boek Kinderen van ons volk. Ik zal er daarom ook nog dit geheim aan toevoegen, en dit blijft onder ons. Ik hoop van ganser harte nog eens een levensverhaal te schrijven over de 15e eeuwse schilder Jeroen Bos. Dat vond ik ook wel weer opmerkelijk toen ik dit tegenkwam. Want er is nou een grote expositie van Jeroen Bos. En gisteravond is er in een bos een pand ingestort. En neffe der pand steed het atelier van Jeroen Bos. Ja? Dus en die Anton Koorde, ik weet overigens niet of Anton Koorde daadwerkelijk ooit dat artikel of dat boek over Jeroen Bos heeft geschreven. Want zoveel weet ik van Anton Koorde ook weer niet. Ik denk het niet, hè? Nee. Omdat het mij ernst is en omdat ik in dien ernst graag punctueel ben, staar ik nu aandachtig op de derde vraag van onderen af. Wilt gij iets vertellen omtrent uw liefhebberijen? Zeker wil ik dat. Ik wens zonder enig voorbehoud bereidwillig te zijn, al doorgrond ik voor mij persoonlijk niet het verondersteld belang deze vraag. Maar goed, dan gaat hij verder vertellen. En dan gaat hij dus op een gegeven moment gaat hij vertellen dat die neffe ouderling is komen wonen in Deurne. Hij is uiteindelijk zelfs, heer Anton Koorde, nog in het huis van ouderling gewoond. En ouderling was een historicus, die schreef heel veel over Brabant. En dankzij ouderling, die echt heel veel over Brabant heeft geschreven, is Anton Koorde ook aan het lezen gegaan. Maar naast ons, schreef hij op een gegeven moment, woonde een gewichtig en geleerd man, die later mijn vriend werd, de publicist en historicus Ouwerling. Die had waarlijk de muren in zijn huis vol boeken, van onder tot boven. Een boer die er eens in huis kwam, had er deze wijze opmerking over. Zoveel boeken? Het zullen wel allemaal kwaaie boeken zijn, want zoveel goede boeken zijn er niet. Voor die boeken, onverschillig hoe hun inhoud was, heb ik bevend van eerbied gestaan. Toen gebeurde er iets aangrijpends en ontroerends. Ik kreeg van die boeken er enige te leen om te lezen. Als je dat nou tegenwoordig tegen mensen zegt van ja, er is op een gegeven moment een mens geweest, Anton Koorde, en die kreeg van een buurman een paar boeken te leen. En daar was hij helemaal van ondersteboven. Toch heb ik de zeerf ook meegemaakt, want wij gaan thuis, net als blijkbaar bij Anton Koorde, ook geen boeken. We gaan één boek, hoe we eraan zijn gekomen is nog altijd een raadsel geweest. Dat was Archie, de man van staal, was een stripboek. Ja, daar kon er verder niks in opzoeken. Maar ik heb dat ook meegemaakt. Ik ga een leraar op school en die las prachtig veur uit boeken. En ik geloof niet dat ik van hun boeken kreeg, maar toen ben ik naar de bibliotheek gegaan. En dat was voor mij ook wel een openbaring dat ik boeken kreeg. En dat was blijkbaar voor Anton Koorde ook. Dus hij schreef, toen gebeurde er iets aangrijpend en ontroerends. Ik kreeg van die boeken er enige te leen om te lezen. Lezen, zet hij ook nog een uitroepteken op. Ik las boeken van Conscience, van Reinier en August Schnieders en later van Stijn Streuvels. En dan begint hij het ook nog over Hendrik Conscience. Die man heeft zijn volk lezen geleerd, zei de heer Ouweling, wijzend op die beeltenis. Dus Hendrik Conscience wordt vaak van gezegd dat hij de Vlamingen heeft leren lezen. Ik zag Conscience niet anders meer dan als een volksheld. We hebben in onze jeugd allemaal een tijd dat we fameuze en geweldige helden willen worden en voorbeeldige helden wilden navolgen. Mensen die boeken schreven leken mij waarlijk de grootste en merkwaardigste helden. En toen ik Streuvels las en zag, ik moet er zelf ook bij zeggen dat Streuvels ook wel voor min een belangrijk persoon is, maar vooral vanwege één boek. Strijn Streuvels, die is in 1871 geboren, die heette eigenlijk Frank Latour. En die heeft in 1915 een fantastisch boek gemaakt over de fiets. Dat boek is maar een bladzijde of 25, merkwaardig genoeg besteedt het tweede deel van dat boek, want dat boek besteedt twee delen. Het eerste deel heet Mijn Rijwiel, dat ging over de fiets. En het tweede deel heet Hoe word ik schrijver? Een heel merkwaardige combinatie. Maar ik heb nog nooit zo'n mooi boek over de fiets gelezen als dat boek van Stijn Streuvels. Hij beschreef in 1915 hoe hij zelf in de Vlaamse plaats waar hij opgroeide heel leren fietsen. En sterker nog, hoe hij de eerste fiets die er ooit in België rondreed, ooit op een gegeven moment uit een werkplaats zag komen. En dat was natuurlijk een werkplaats van een smid, want smeden waren altijd de eerste die met fietsen bezig waren. En daar was hij zo van ondersteboven en die fiets is voor hem de openbaring geweest eigenlijk naar de wereld. Want door die fiets kon hij eigenlijk buiten zijn deur opkomen, want als je op de fiets gaat, dan verplaatst de wegen wat sneller. En die fiets was voor hem het symbool van het ontdekken van de wereld. En toen die fiets er eenmaal was, zou ik kunnen zeggen, is hij voor sommige mensen, zoals voor Anton Koorde, het boek geworden. Maar Anton Koorde is het dorp uitgegaan uiteindelijk. En toen ik Streuvels las en zag dat het wonderrijk der verhalen niet zo ver verwijderd was, doch dat er uit mijn gewone dorpsomgeving, die hier gelijk was aan de wereld uit Streuvels verhalen, boeken te schrijven waren. Dus uit uw eigen dorp, daar kun je de boeken halen, daar kun je de verhalen halen, worden boeken overkend schreven, gedichten overkend schreven, etc. Dat was een ontdekking die Koorde deed, op basis van het werk van Streuvels, die er ook heel vaak deed. Heel klein blijven, in uw eigen dorp kijken wat er aan de hand. En in uw eigen dorp gebeuren misschien kleine dingen, maar er zijn net zo'n grote dingen als er in de grote wereld gebeuren. En dat is natuurlijk een prachtige ontdekking. Toen ik, door bemiddeling van Ouweling, als volontair geplaatst werd op een drukkerij, heb ik voor eigen plezier en eerzucht in zijn bundeltje pennenvruchten gezet. Zij werkte in een drukkerij en dacht, weet je wat? Ik wil ook wel eens iets schrijven. Ik heb nou van alles gelezen en ik ga iets schrijven. Die ook gedrukt zijn op een grote pers. Overigens waren daar maar 2 Brabantse schetsjes bij. En voor lieve leden raakte Brabant, en een schrift hier tussen haakjes achter, tussen aanhalingstekens. Dat wil zeggen dat een citaat is tegen nu hem in zijn mond moet schuiven. Ik lees de zin nog een keer, maar dan lees ik de aanhalingstekens bij. Overigens waren daar maar 2 Brabantse schetsjes bij. En voor lieve leden raakte Brabant, aanhalingstekens, het minderwaardige provincialisme, niet van Anton Coorde zelf natuurlijk, op den achtergrond. Zeer tot ongenoegen van de heer Ouweling, voor wie de eerste Brabantse schetsjes een blijvende aanleiding waren om steeds op hetzelfde aanbeeld te hameren. Schrijf toch over Brabant, zei Ouweling, over ons volk uit de Peel, over de rest van Brabant. Schrijf over de boeren en de peelwerkers en de andere Brabantse mensen. Nou, en dat is natuurlijk krek iets waar gebeurt met het Brabantse Boekenweekgeschenk. Dat is echt een prachtig initiatief. Ook de lokale, de regionale, toch steeds weer onder de aandacht te brengen. De wereld is een stuk groter geworden, heel veel groter geworden. Dat merken we elke dag als we de televisie aanzetten, dat die misschien wel veel te groot is voor ons. Dat we dat eigenlijk allemaal niet aankennen. En daarom is het juist heel goed, denk ik, om dat klein... De kleine, de lokale, de regionale te blijven handhaven. En dankzij het Brabants Boekenweekgeschenk gebeurt er elk jaar toch weer heel nadrukkelijk. Dus ik denk dat het initiatief verdient om nog lang te blijven bestaan. Dank u.
De bloemen.
Een hand en straks boek.
De bloemen, potdomme. Ja, zeer bedankt Wim Daniels. Het is zo, nou hij dat initiatief aankaarten, dan moeten we toch ook maar even onze Michel gedenken, want die stond aan de basis van het idee van het Brabants Boekenweekboek. En dan heb ik het over Michel de Koning. Helaas niet meer onder ons. Zijn stand-in is voor mij vooral Jan Luisterburg geworden. En die moet nou ook deze kant op komen. Het is zo... Jan die gaat het officiële gedeelte doen. Daar is Jan heel goed in, dat zullen we wel merken. Die is ook wel van deftiger origine. Hè. Maar hij is ook mijn steun en toeverlaat in de redactie van dit boek. Maar ook voor het tijdschrift Brabant. En nou ga ik het woord geven aan Jan Luisterburg uit Hogerheide. Mag ik een applaus?
Dames en heren, ik... Begin te zeggen dat ik hoop dat ik u niet teleurstel, nou ik op zo'n manier aangekondigd ben. Ik ben namelijk helemaal niet van deftige komaf en ik ben het zelf ook nooit geworden. Maar ik vind het wel een geweldige eer om hier het officiële gedeelte te mogen verzorgen. En dan begin ik natuurlijk met de Willem Iveprijs. Toen Lid bij Os kwam, of Os bij Lid, dat laat ik altijd in het midden. Toen heeft het toenmalige college van burgemeester en wethouders besloten om aan het Brabants Boekenweekboek een geweldig mooie prijs te verbinden. En dat is geworden de Willem Ivenprijs. Ik heb pas geleden nog de toenmalige burgemeester van Os, Herman Klitsie, gesproken. En die kon zich dat nog goed herinneren, zei hij. Dat hij daarover overleg gehad had en dat hij ook contact gehad had met de ontwerpster van het mooie beeld, Jenny Derksen. Vandaag ook aanwezig trouwens. Jenny, waar zit je? En Annie, hij kon zich dat nog goed herinneren en die prijs die is de allereerste keer door hem uitgereikt. Daarna is hij opgevolgd in zijn functie door de huidige burgemeester, mevrouw Buijs. Ik mag wel gewoon kortweg mevrouw Buijs zeggen, hè. En wat ik zo geweldig vind, is niet alleen dat de gemeente vastbesloten is om die prijs steeds maar te blijven toekennen, maar ook dat mevrouw Buijs altijd onmiddellijk bereid is om hier bij die uitreiking aanwezig te zijn en die uitreiking zelf te verrichten. Ik weet... Ja, dat mag applaus hebben. Burgemeesters hebben het ontzettend druk, maar zij is altijd weer aanwezig bij de uitreiking van deze prijs. En dat vind ik fantastisch. Overigens heb ik vorig jaar al mogen aankondigen dat de gemeente Os al besloten heeft om voor minimaal 5 jaar die prijs weer ter beschikking te stellen. Jenny heeft ondertussen ook al 5 exemplaren klaarstaan. Ik heb al het genoegen gehad om ze te zien. En mijn reactie was, ik zou ze alle 5 wel willen hebben. Maar ik heb er alleen. Ik ben ontzettend tevreden. Wij zijn natuurlijk ook de jury erg dankbaar dat ze ieder jaar weer bereid zijn om uit die overvloed, hè, want we ontvangen zelfs dit jaar 46 inzendingen, om daar het mooiste verhaal of gedicht uit te zoeken. Ik wil daarom ook graag het woord geven aan de voorzitter van de jury, volkomen onafhankelijke jury, de heer Piet Vos, om de winnaar van de Willem Iveprijs van dit jaar bekend te maken. Ik ben zeer benieuwd. Tot en met vorig jaar maakte ook Rosé Lokhoff deel uit van de jury. Rosé heeft jammer genoeg besloten om dat niet meer te doen. En we zijn dus op zoek naar een waardige opvolger. Maar dit jaar is het dus, als ik het goed heb, meneer Vos, door 2 juryleden besloten. Piet Vos en Leo Hoeks. Meneer Vos, aan u het woord.
Mensen, pas op, ik ga dialect praten. Gemmers. Om de hier veel schrijvers en dichters in dialect en veel mensen die van dialect houden in de zaal zitten, kan ik het zelf niet maken om alleen Hoog-Hollands te praten. Dan maar even op zijn gemmers. Door een misverstand besteedt de jury dit jaar maar uit 2 leden, Leo Hoeks en ikke. Volgend jaar zijn er hopelijk weer 3. Wij hebben ieder 3 volgens ons beste schrijvers of dichters uitgekozen en daarbij 30, 20 of 10 punten uitgedeeld. En je begrijpt, wie de meeste punten haalt, die kreeg de Willem Iveprijs. Je begrijpt dat het niet meeveld om 46 bijdragen te beoordelen. We keken natuurlijk of het verhaal of het gedicht aansluit bij het thema van de boekenweek en of vorm en inhoud goed zijn. Ik voel de spanning in de zaal behoorlijk aan het stijgen is en we zullen nou eindelijk maar eens overgaan op het voorlezen van het juryrapport in het Nederlands. Om strakke de Willem Iveprijs plechtig te kunnen uitreiken. Het thema van Boekenweek 2016 is Duitsland met het motto Was ich noch zu sagen hätte. In het voorwoord van het Brabants Boekenweekboek 2016 lezen we dan ook: uiteraard grijpen veel van die verhalen en gedichten terug naar de Tweede Wereldoorlog. Maar wie het boek aandachtig leest, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat er over Duitsland en het Duitse volk inmiddels zeer genuanceerd en over het algemeen erg positief wordt gedacht. Vergevensgezind ook. respectvol en tolerant. Tot zover dit citaat. De verhalen en gedichten behandelen niet alleen de oorlog en de gevolgen ervan, maar ook de vakantie in Duitsland, liefde tussen Brabanders en Duitsers, verzoening enzovoorts. De jury had verwacht dat het verloren wereldkampioenschap 1974 uitgebreid aan de orde zou komen. Maar dat komt slechts in één verhaal van Gerlijne Pieters voor, in verband met het zwembadschandaal. De jury constateert dat de kwaliteit sterk wisselt. Er zijn natuurlijk verhalen en ook gedichten bij die enigszins aan de lichte kant zijn, met een voorspelbare afloop, of eigenlijk soms zonder afloop. Maar een belangrijk deel kunnen we toch wel gevoelige en zelfs ontroerende literatuur noemen. Door een misverstand werd pas in een laat stadium bekend dat Rosé Lokhoff al in april had aangekondigd niet meer in de jury zitting te willen nemen, te laat om nog een ander jurylid te benaderen. De jury, die voor deze ene keer dus alleen bestaat uit Leo Hoeks en mij, heeft als volgt beoordeeld. En dan begin ik op de derde plaats. Henk Jansen uit Hees met Pieter Angelschein met 20 punten. Een goed, vlot geschreven verhaal met een plotselinge wending wanneer de schrijver denkt aan bevel is bevel. Geen oorlog, maar een vakantie met een familielid. Mooie beeldspraak. Ik laat een paar zinnetjes horen. Van geen kant komt een mens met een groen huutje aangekuierd. En dorstdomme dan, bij te dampen als een oude kooi pert. Op de tweede plaats, ex equo, Jacques van Gerwe uit Valkenswaard met Ach, meine Liebe, wat ik nog zeggen wou, met 30 punten. Een gedicht met mooie beeldspraak over een onvolendete Liebe tijdens de Frankfurter Boegmesse. Helemaal in overeenstemming met het thema van de Boekenweek. De collectieve propaganda van het Nederlandse Boek, de organisator van de Boekenweek, heeft dit thema gekozen omdat Nederland en Vlaanderen dit jaar gastland zijn van de beroemde Frankfurter Boegmesse. Mooie verwijzingen naar Duitse en Brabantse literatuur en schilderkunst. Er wordt verwezen naar Schiller, Anton Kolen, AFT van der Heijden, men denken aan Asbestemming en Requiem, een roman, en naar Van Gogh. Dan als ex-equo, Mientje Wever uit Boksmeer met Afscheid, 30 punten. Een aangrijpend en gevoelig gedicht over een dochter die afscheid neemt van haar overleden vader, die aan de verkeerde kant vocht. Een onderwerp dat jaarlijks rond 4 mei de actualiteit nog haalt. Voor veel lezers herkenbaar, denkt de jury. En dan op de eerste plaats Johan Biemans uit Bergijk. Met een beetje schabreuze titel. Drollen in de kerk. Met 40 punten. De inzending van Johan Biemans is een verhaal dat zich in werkelijkheid afgespeeld kan hebben. Hij vertelt, was hij nog zo zagen hette, wat zijn vader en deels hij zelf in de oorlog hebben gedaan voor onderduikers. In zijn verhaal zit sublieme humor verborgen. We citeren even een paar zinnetjes. Dan hadden de Duitsers in mei 40 nog zien komen en in september 44 weer zien inpakken. Kom nou gauw, hè, de hond van de keurster, en hij viet een bad, en hij gooide die drollen in een van die drie ovens. Humor die typisch Brabants is, ook met een serieuze ondertoon. een Brabander zou kunnen zeggen, stront voor dank. Hè? Daar komt de titel eigenlijk op neer. Men ziet dat de puntenverdeling vrij dicht bij elkaar ligt. Ik wil ook graag de volgende inzendingen noemen met, ja, met ere, kunnen we zeggen. Het verhaal van Junt uit Budel met ome Frederik. Het verhaal van Rens Gorissen in het dialect van Oosterhout, wat ik maar zeggen wou. Het gedicht van Ans van Kessel, Niet te troosten. Zij komt uit Vorstenbos. Hans Lakwijk uit Heeswijk-Dinter met het Straatmuzikant, een gedicht. Bert van der Linden met een verhaal over fietsen, in het dialect van Herpen. Twanne Nooyens, Let op mijn woorden, een gedicht uit Etten-Leur. Marielle van Schijndel, de Haas, Vragen, een gedicht in het dialect van Schijndel. Marja van Trier, Vierkantig, een gedicht in het dialect van Loon op Zand. En dan tenslotte Wil Segers, Blomgraai, een verhaal in het dialect van Alphen. Deze keer is het oosten van Brabant behoorlijk in de prijzen gevallen, maar de volgende keer dan zal het westen waarschijnlijk wel weer revanche nemen. Ik heb gezegd.
Dank u wel, meneer Vos. Dan zou ik nu graag de burgemeester uitnodigen om de Willem Ivenprijs officieel te overhandigen aan de winnaar, aan Johan Biemans.
Ik moet even denken wat ik zal zeggen, want ik ben zo onder een indruk. Ik schrok ervan, want toen ik het commentaar van de jury hoorde van de derde en de tweede prijs, toen denk ik, ik had er nog niet op gerekend, want ik had toch maar een heel gewoon verhaaltje verteld. Maar goed, dat is dan toch heel bijzonder om dit mee te mogen maken. Het is ook echt gebeurd wat ik geschreven heb, maar dat is puur toeval. Het had ook fantasie kunnen zijn. Maar ja, het moedigt alleen maar aan om door te gaan. Het schrijven, dat is eigenlijk het enige wat ik erop kan zeggen. Maar u allemaal, de jury en iedereen alvast hartelijk bedankt voor dit schouderklopje.
Dames en heren, natuurlijk wanneer de burgemeester altijd zo met ontzettend veel plezier de prijs komt overhandigen, dan hoort daar ook iets tegenover te staan. En dat is dat ze van ons altijd het allereerste exemplaar van het Brabants Boekenweekboek ontvangt. Ik vind het dan ook een geweldig genoegen om u ook deze keer weer het allereerste exemplaar te mogen overhandigen. En dan geef ik nu graag het woord aan de burgemeester, mevrouw Buijs.
Ja, dames en heren, en ik sta hier natuurlijk inderdaad jaarlijks. En dan wil het ook zeggen dat je jaarlijks een speech mag houden. Maar ja, het thema wordt natuurlijk een beetje dun op een gegeven moment. Dus als ik hier dan zo zit, dan heb ik zoiets van, ik ga gewoon en ik zie wel. En ik heb dus net het een en ander op zitten schrijven. En er gaan er verschillende dingen door me heen. Ik ben een echte Brabantse, zoals u kunt horen. Geboren in Tilburg, omdat mijn ouders uit Holland daarheen vertrokken waren, omdat mijn vader daar zijn artsenstage deed. En het mooie, als je arts bent, dan mag je gratis bevallen. Dus in het ziekenhuis, dus de eerste drie die zijn in Tilburg geboren, zullen we maar zeggen. En ik heb als kleine kleuter heb ik in Tilburg gewoond. En als je dan opgroeit natuurlijk in een gezin waar men Nederlands spreekt. En je komt dan als klein kindje, kom je op de Tilburgse kleuterschool. Dan is het wel even schrikken. Want je kent niet alle woorden. En als je dan bij het speelrek staat en dan zegt iemand, ah, wat een leuk meske. Nou, ik was diep beledigd. Ik ben geen mes. Dus dat was, voor mij was het echt wel een hele grote cultuurschok. Maar ik had het er ongelooflijk naar mijn zin. Ik leerde binnen no time, heb ik echt inderdaad leren Tilburgs praten. Maar ja, we vertrokken al toen ik 5 was naar het midden van het land. En ik ben het dan ook wel heel hard kwijtgeraakt. Maar ik was wel degene in het gezin die het langst heeft volgehouden. En elke keer als ik hier dan kom, dan voel ik weer die hele vroege jeugd. Elke keer als ik iemand in het dialect hoor praten, of het nou Tilburgs is of ander Brabants, dat komt altijd als iets ontzettend warms bij me binnen. En toen ik aan nadenken was over deze middag, dat doe ik ook samen met iemand van de gemeente, en die kwam met een heel mooi gedicht, en dat is geschreven door Frans van Doren, die in 2005 in Os is overleden. Hij was leraar in het Titus Brandsma Lyceum in Os. En landelijk was hij bekend als een vertaler van Dante, Machiavelli, sonnetten van Michelangelo en andere Italiaanse en Latijnse literatuur. Maar hij had ook Brabantse gedichten. En ik had deze uitgekozen en vanmorgen liep ik met mijn man bij Keent aan de Maas om eens te kijken naar het grote water. En toen moest ik ook aan dit gedicht denken. En het heet Moedertal en ik ga het proberen. Ik weet nog hoe we in de kastanje klommen en hun tak ervan door midden brok. Ik ken nog het schuurke waar ik binnendook toen ik die honden achter me aan zag komen. Ik heur die steekwespen nog razend brommen toen ik min met een stok in het nest gaat stook. Ik voel nog hoe de lucht naar regen rook bij het water van de Maas waarin we zwommen. Maar het best voel en heur en ken en weet ik nog hoe iedereen in het stedje praatte, in hun tongval zonder slapte of sleet. En hoe de kinderkupjes in de straten weergalmden van een taal van lief en leed. En och, waar heb die rijkdom toch gelaten. Ja, dat vond ik zo ontzettend warm en het denkt zo aan vroeger. Ik dacht, dat wil ik u niet onthouden. Nou, iets anders waar ik aan moest denken toen het daar straks ging in dat liedje van de Bergse mensen over die Amerikaan. En ik daar straks ook het woord Schiller en Duitsland voorbij hoorde komen, moest ik denken aan een mopje uit mijn jeugd. En het was een Amerikaan die bij een beeld stond in Duitsland van Goethe. En zei, ah, Schiller, eine kleine nachtmuziek. Bom, 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 bom. Kortom, als je hier gewoon een middagje gaat zitten, kun je alles aan elkaar breien. Maar ik wil met name natuurlijk Johan Biemans feliciteren met de Willem-Iverprijs. Ik heb de brief nog eens gelezen waarin onze gemeente heel formeel antwoord geeft over het verlengen van de Willem-Iverprijs. Wij hebben inmiddels ons evenementenbeleid herzien en we hebben besloten dat dit een evenement is met onderscheidende kwaliteit. Nou ja, dat is toch fantastisch. En het feit dat Willem Iven een Ossenaar was en dat we een Osse kunstenares hebben, Jenny Derks, nou dat geeft toch zeker de mogelijkheid om dit nog lang te continueren. Dus ik hoop dat dat wel veel langer dan 5 jaar duurt. Want ik vind het altijd fantastisch zoals u hier alle bij elkaar bent en wat u bindt. En het feit dat er elke keer weer blijft geïnvesteerd worden in die cultuur. En ik vind het heel mooi als Wim Daniels dan zegt, het gaat over het kleine, het gaat over die dingen van alle dag. En dan komen de prijswinnende verhalen van de afgelopen jaren komen weer bij me boven. Ik heb ongelooflijk gelachen destijds over dat verhaal waarin iemand bij een vriendin op bezoek gaat en die vriendin zit de hele tijd te sms'en. Dat vond ik ook zo'n geestig verhaal. En dat verhaal van die man die overlijdt en dat zijn vrouw dan teruggaat naar Indonesië en dan loopt er eigenlijk een soort kopie van een man rond. Was ook zo geestig. Dus het kan heel klein zijn, het is heel echt, maar tegelijkertijd een ongelooflijk tijdsbeeld. En dan denk ik, nou, blijf maar lekker provinciaals, hè. Als dat al zo wordt gezegd bij Kolen, dat de provincie Brabant het niet doet, dan denk ik, nou, volgens mij is hier het leven goed en volgens mij worden hier de juiste dingen gedaan. Dus ik wil iedereen ongelooflijk bedanken en ja, u zult ver moeten blijven reizen als u uit Berg op Zoom komt. Het is veel berg vandaag, Bergrijk, Berg op Zoom, beetje bij Bergen en Lid, dorp aan de rivier. Fantastisch om hier weer te zijn en heel erg mooi om het boek in ontvangst te mogen nemen. En nogmaals de hartelijke felicitaties. Dank u wel.
Burgemeester, heel hartelijk bedankt voor alle plechtigheden die u hier heeft verricht. En vooral ook voor de warmte waarmee u dat weer gedaan heeft. Er is natuurlijk altijd maar één eerste exemplaar. Jammer genoeg in ons geval, want eigenlijk zouden we twee eerste exemplaren moeten hebben. Eentje voor de burgemeester, die dat natuurlijk dik verdiend heeft. Maar ook eentje voor Iris Bongers, die al zoveel jaren het boek voorziet van prachtige, werkelijk schitterende tekeningen. Nou ja, twee keer het eerste. Applaus. Dank u. Het eerste exemplaar kunnen we niet twee keer uitreiken, maar het tweede exemplaar is gegarandeerd altijd voor Iris. Vorig jaar heb ik het nog verteld. Zodra ik de proefdruk in handen krijg, dan ga ik onmiddellijk kijken wat heeft Iris bij mijn verhaaltje getekend en heeft ze er wel iets bij getekend. En praktisch ieder jaar ben ik weer ontzettend verguld met datgene wat erbij getekend is. Ook dit jaar weer. Hoe goed ze mijn dialect, wat toch zo'n 125 kilometer hier vandaan is, hoe goed ze mijn dialect heeft begrepen en hoe goed ze daar een ontzettend leuke tekening bij gemaakt heeft, dat heeft me ontzettend gefrappeerd. En ik denk dat alle schrijvers daar ook zo over denken. Iris, hartelijk dank dat je deze tekeningen weer gemaakt hebt dit jaar. Ik hoop dat je dat nog heel veel jaren voor ons wilt blijven doen. En ik hoop dat je er steeds ook heel veel plezier aan blijft beleven. En dan is hier het tweede exemplaar van wat ik nog zeggen wou.
Dankjewel Jan, dankjewel alle mensen op het podium. We gaan naar de winnaar luisteren en dat vind ik toch wel prachtig dat, om even aan te kondigen. Johan die volgen wij natuurlijk al heel lang. Hè? Hij was voor ons eerst de man van Brabantse humor op klompen, van wonder boven wonder. Je moet maar eens kijken op zijn site wat hij allemaal geschreven heeft. Natuurlijk het harmonieken van Bergijk, hè. Johan is bekend 10 jaar ouder dan ik en dan heb ik toch nog hoop als ik dat zo zie. Ik zou het niet zeggen trouwens, hè? Niet veel geleden. Hè? Bij wijze van spreken is je natuurlijk van bekend, van oude glorie, van het schrijver. Ik heb zoveel mooie boeken en die boeken die verschijnen dan onder de uitgeversnaam Apicultor. En als je een beetje Latijn kent, dan weet je dat dat een bieman is, een imker. En dat is hij dus zelf. Johan Biemans gaat zijn winnende verhaal verlezen in het Bergijks. En dat heet dus Drollen in de kerk. Het is geen drollige geschichte of zo. Maar het is wel een heel mooi dialectverhaal.
Ja, met een knipoog en een postuum dank je wel ook aan onze goede vriend Willem Ive. Jammer dat hij het zelf niet mee mag maken vanmiddag. Maar we hebben zoveel mooie herinneringen aan Willem. Het is en blijft toch een icoon van onze Brabantse dialecten. En ik draag het eigenlijk een beetje op aan Willem met terugwerkende kracht. De titel is Drollen in de kerk met een vraagteken. Als je lekker ziek en schijnt de oorlog zelf meegemaakt hebt, dan hadden de Duitsers in mei 40 nog zien komen en in september 44 weer zien inpakken. Het was voor ons kinder dan ook wel een spannende tijd, dat moet ik zeggen. En toch zeker als we verder bij de ondergrondse was. Iets dat je eigenlijk niet mocht zien en zeker niet mocht weten. Maar ja, ik hou mijn ogen ook niet in mijn zak. Bedomme nee. Wat was nou het geval? Wel, hij woonde neffe de kerk. T Tussen onze hof en de kerkhof, er was een smal kerkpijken. Met aan onze kant een legustertuin en aan de kerkhofkant een hoge buikentuin. Ziet het voor u? Vanaf den herfst toe tegen passen stokte onze vader als buurman zo gezeten de verwarming van de kerk. Dan had je ook het voordeel dat ons moeder dik een mand was klaar had staan, die onze vader in dat hok daar bij die ketels ophong, dat die was dan daar kost dreugen. S'avonds nam je die mand dan mee en de volgende morgen bracht die was dan dreug mee naar huis. Een uitkomst voor ons groot huishouden met toen al 7 kinder. Omdat die natte was soms nogal zwaar was, moest ik ze 10 jaar zenden, af en toe mee helpen drogen. Als donker was, moest ik die mand dan met 1 oor drogen en onze vader viet ze bij die ander oor. Wel, die liepen er mee door onze hof, neffe de moos dan, door dat gat in onze tuin en dan 2 meter voort door dat gat in je buikentuin van het kerkhof. Zo droegen wij die mand dan tussen de grafzerken door, ik schat 50 meter omtrent, toe aan die deur van de verwarming. Nou bestond die ruimte uit 2 gedeeltes. 1 was waar die ketels gestookt werden en in de andere helft er lag de voorraad kolengruis voor heel de winter. Een hele taas toe aan het plafond. Op zekere avond kom ik daar binnen en zie heel verwonderd, helemaal vooraan op dat gruis, een paar nogal grote drollen liggen. Dat was toch wel iets heel bijzonders en toch zeker hier nog wel in de kerk. Zodoende zeg ik tegen onze vader, wie zou dat hier toch gedaan hebben? En het antwoord was, dat doet een hond van de kuster. Maar de kuster die woonde vlak bij ons en die had nog nooit een hond gehad, toch nee? Wij kenden immers alle hond in Bergijk, alle grote hond en alle kleine hondjes. Kom nou toch gauw, de hond van de kuster. Zodoende heb ik maar niet meer gevraagd, want ik voelde aan dat ik niet zo nieuwsgierig moest zijn. Hij viet een bats en gooide die drollen in ene van die ovens. Achteraf heb ik begrepen dat hij daar s'avonds onderduikers binnenliet. Die kozen dan de nacht door veilig doorbrengen, dat begrijpte. Pas later ben ik erachter gekomen dat hij die mannen s'morgens er weer uitliet, tenminste als het buiten veilig was. En een keer hebben ze hem s'morgens al heel vroeg rond 5 uur aangehouden. Het was razzia. En zo'n mof die drukte hem zijn revolver op zijn vestje en vroeg, wou gaan ze in? En onze vader was erop berekend en zei, komen ze niet, ik ga stoken voor uw kameraden. Want slim als onze vader was, zijn sleutel van de verwarming van de kerk, die paaste ook op de verwarming van het Patersklooster, waar onze vader tuinman was. En de verwarming van het klooster die was ook aangesloten op de Meskeschool, waar een stel Duitsers ingekwartierd lagen. Zodoende was onze vader de dans ontsprongen. Want als onze vader rond 5 uur 's morgens niet zo gezeten de was kwam halen in dat hok, dan wisten die mannen die er de nacht doorgebracht hadden dat buiten niet veilig was. Die dreuge was, die was dus achteraf eigenlijk meer een soort camouflage. Gewoon voor het oog van het kerkvolk. Kijk, ik hou wel in de gaten dat er iets meer aan de hand was. Maar je moest onze vader over die dingen niks vragen. Zijn antwoord was dan dikste, oh, dat neem ik mee in mijn graf. En daar moest het dan maar mee doen. Toen die onderduikers hem dat later zelf verteld hebben, toen heb ik het wel eens gevraagd om er onze vader toch iets over uit te horen. Maar hij wou er niet veel over kwijt. Hij wou er immers niet voor bedankt worden. Toen hij al midden in de 90 was, heeft hij me toch eens een keer bij uitzondering toevertrouwd dat van de ongeveer 20 jong mannen die er straks gezeten hadden, er ooit ene bij me gekomen is om dankewel te zeggen. En er hadden dan hoe leven en hoe huishouden en alles vergeriskeerd. Ze zeggen wel eens ooit, strontverdank. En dan moet ik natuurlijk denken aan die drollen van die spookhond van de kuster. Dank u wel. Dank u wel.
Mooi gedaan.
We gaan luisteren naar Nelleke Kasteleins. En die kenden jullie niet zo goed als ik. Hè? Die heeft geschreven, de Brabantse koffietafel heeft ze meegeschreven. Ze heeft geschreven, boeketje Shakespeare heeft ze meegewerkt. Ze heeft aan zoveel boeken meegewerkt dat ik het niet allemaal op kan noemen. Maar ze is eigenlijk bekendste geworden door het boek over de Brabantse filosoof Kees van Jan van Betjes. En over de Allemantel. Mag ik een applaus voor deze dame? Glückspilz.
Eerlijk gezegd waar ik wel blij met het thema van deze boekenweek. Over Duitsland weer na de oorlog niet veel goeds gezegd. Maar dat land is voor men wel heel belangrijk geweest. Het heeft zo'n beetje mijn leven bepaald. Ik was een durske van rond de 16 en ik weer kei verliefd op een jongen uit Rosmalle. Het was van weerskanten, dus dat kwam goed uit. Hij zat op de kweekschool en wou gymleraar worden. Piet hieten hij niet, maar ik noemde hem Peter op zijn Engels. En hij zei Katja tegen men in plaats van Nelleke. Want dat was toch maar een beetje een taaie naam. Hij kwam twee keer in de week naar Meroy, waar ik woonde. En ik was innigst kend van Josse en Tonnikus. Nou had ons moeder bij ons thuis de box aan. Onze pap had niks in te brengen als leeg briefjes. En ons moeder vond die jongen van men helemaal niks. Alle wieken grien ze op Pieten. Hij kost niks goed doen. Daar hield ze het al een jaar vol. En ik was het eigenzaanig zo bui dat ik het maar uitmaakte. Al vond ik dat wel heel erg. Piet gonk in de grote vakantie om bij trust te vijnen met enkel de kamerui naar de moezel. Om door te kamperen en te vergeten. Lot hem door nou Klaassen zijn achterneef tegenkomen die op de brommer naar Duitsland waren gedaan. Ze zaten ook nog bij op de kweekschool, maar wisten van elkaar niet dat ze in de zomer in een tentje aan de moezel zouden zitten. Er wier zijn best op gedronken, veel bier en goeie kopen wijn, die dik zo zoer waren dat de goter in uw sokken ervan dicht trokken. Klaas vroeg aan Pieter hoe het met de vrije reis stond. Toen hij hoorde dat het waar, zin hij in een stoer bui. Dan ga ik er dadelijk om. Nou, temperde Piet hem, dan kijk maar uit, want die moeder dat is zo'n kooi. Maar ze heeft wel heel gare bonbons. Eenmaal thuis kocht Klaas van zijn laatste centen een deusje bonbons, deed zijn beste pak aan en reed naar Meroy. Laat hem nou onderwegs onverwaags getrakteerd worden op een donderbui. Zaaknat in zijn goeipak kwam je Meroy ongedrupt. Hij had het smoesje dat hij uitrekkers wou lenen van Duitse boeken die Nelleke gelezen had. Zinnewechtig klopte niet aan. Het was allemaal zo spannend en hij was heel onzeker en verlegen. Moeder deed open en kreeg al mee een deusje zoetigheid. Maar de dochter was niet thuis, sinds ze was op een kamp in de Rips of door Ers. Klaas moest er hem de andere week maar eens terugkomen. Toen ik thuis kwam, zei ons mam, er is er hier in een oog geweest en die stemmen wel aan. Klaas kwam terug en de vonk sloeg over. En nou is die Klaas al meer dan 50 jaar mennemins. Hij gonk naar de kweekschool Duits studeren en we hebben samen heel wat reizen door Duitsland ondernomen. Zo kan het dus lopen, wanne. Aardig eigenlijk wel, dat een geluksvogel in het Duits een glückpilz wordt. In mijn geval maak ik het niks uit. Ich bin die Goldmarie. Bofkont dus. En deze was het platte brood uit Meroy.
Ja, dat had ook Chicsaal kunnen heten natuurlijk. We gaan naar Jacques van Gerven, de winnaar van de tweede prijs vandaag. 10 jaar jonger dan ik, heb ik gezien. Jacques, kom de gemeestlist. Hij heeft zo'n prachtige bundel gemaakt vorig jaar. Het kind in mij. En dat is helemaal geïllustreerd met kindertekeningen. Zeer aan te bevelen. Hij is natuurlijk ook bekend als de helft van de Sjawis. Hij is de man van de theatergroep Valkenswaard. Hij is de man van de rode schoentjes. Hij is zeer begaan met muziek en CKV.
Om te beginnen, dames en heren, en vooral, ik weet niet, Johan, waar je zit. Van harte proficiat met de eerste prijs. Johan, op een stinworp afstand van waar ik woon, Valkenswaard. Een voorbeeld, niet alleen voor mij, maar ik mag hopen en aannemen voor een hele hoop mensen. Johan, fantastisch hoor. Het gedicht dat ik geschreven heb, dat heet Ach, meine Liebe. Ach, meine Liebe, wat ik nog zeggen wou. De trein liet een spoor achter van afscheid nemen. Op Frankfurt Hauptbahnhof, Bahnsteig 7. Deine Auf Wiedersehen en Menen Houdoe hingen nog in de sterrenhimmel boven de uitgelijfde randen van de slapende stad. Ik was weer alleen, en eigenlijk niet alleen, met Schiller in mijn rugzak. Stille getuige van onze eerste ontmoeting bij Boegmesse stand 19. De dag weer langzaam wakker. De kilometers vlakten het landschap af. En vanaf het Brabantse land zei Kolen Goeiemergen met een dorp aan de rivier. Groete Vincent met een korreveld onder onweer. In de regen rende Geldrop efkes met ons mee. In de wassum die neersloeg op het raam schreef ik: asbestemming is eindbestemming. AFTH. Toen eindbestemming me opslokte, waren Adrie's woorden weggebiggeld als tranen bij een afscheid. Las ik Schiller. Jede straße führt ans End der Welt. Dacht ik aan jou. Auf Wiedersehen, Houdu, Liebe unvollendet.
We gaan luisteren naar Jos Naaikes. We gaan naar Tilburg. Jos, ook jonger dan ik, kunt ook al zien, hè. Die was docent muziek en CKV op het Mill Hill College in Goorle. En Jos die had gevraagd of hij in ieder geval voor in het programma mocht zitten. Want als het donker was, dan kon hij de weg niet meer terugvinden, was hij bang.
Ik moet Cor nog eventjes verbeteren.
Ja.
Ik moet altijd voor het donker thuis zijn als moeder. En daarom, snap je wat ik bedoel? Ja, zal de burgemeester misschien een beetje goed doen. Een verhaaltje in het dialect van Tilburg. Esther. Het is september. De scholen zijn net begonnen. Zit ik mijn eigen op Facebook een beetje uit te lijven, veel vrienden te zoeken, goed voor mijn image, ga de bel. Een buurman aan de deur. Wij gaan morgen voor een week op vakantie. Waar gaan we naartoe? Naar Rüdesheim, aan de Rijn. Je weet toch dat we van een wijntje houden. Ons Esther blijft thuis en de vriendin Chantal komt bij haar slapen. Dan is ze tenminste niet alleen. Wilde jij zo goed zijn om een beetje het huis in de gaten te houden? De volgende dag is een buurman met zijn vrouw 's middags al vroeg richting Duitsland vertrokken. 's Avonds laat is het nog goed weer om buiten te zitten. Achter in de tuin bij de buurman horen we allemaal weer gegichel en gesmispel. Het overbekende deuntje van een Nokia gaat af. Mee Esther? Hoi mam, goed aangekomen in Rüdesheim? Fijn te horen, mam. Ik ben na thuis. Ik zit in de tuin. Het is nog lekker weer hier. Ik ben hier met Chantal, hoor. Ook zo, mam. Doe. Het was stil, maar niet lang. Weer weg een smispel. Niet doen. Al onderaan toch eens op. Naast genoeg geweest. 5 minuten later gaat die Nokia weer af. Zal Duitsland wel zijn, zei er iemand. Mee Esther? We komen niks tekort, mam. Ik weet wel dat de cola in de ijskast staat. Dat zeg ik toch, mam. Kom nou, mam. Je bent toch niet doof of zo? We doen geen gekke dingen. En na hang ik op. Dag mam, doe. De volgende morgen, al vroeg, komt Esther de voordeur uit. Een knap donker manneke in de kielzog. Hij sloeg zijn hand onder middel. Och, zei die van ons, het huis had in ieder geval in de gaten gehouden. En voor Esther is het nog een beetje vakantie.
Dankjewel Jos. Wij waren ook zeer verguld met de aanwezigheid van DTV Os, hè? Ja, dus kijken naar die uitzending. En ik heb straks gezegd fotograaf Frans van Bogaert, maar die heeft alweer ondergeschikte. Het is Jolanda Krijgsman die hier de foto's maakt voor Lutske Brabants. Ook zeker kijken, hè. We lopen maar een half uur uit, het valt niet tegen. We zijn nu aan de pauze. Je krijgt nog hele mooie voorlezers na de pauze. Je krijgt nog mooie muziek. Ruud van der Heijden komt, Bergse Kamer komt. En ook de tweede prijs van Mintje zit erin. De derde prijs hadden we ook gevraagd, maar Henk Jansen die is er dus niet om begrijpelijke redenen. Aangename pauze.